dames en heren, goedenavond. Mijn naam is Hanna Beljot en u luistert naar het programma Aandeelhouderschap via Salto. En ik ben in de studio uiteraard met Bootsy. Ik verwelkom hem en ik zeg hartelijk bedankt uiteraard tegen de heer Wilgo Piquet, die u denk ik de afgelopen 2 uur op een fantastische manier heeft geïnformeerd over kwesties waarin hij heel erg gelooft, niet alleen, maar ook in historische zin toevoegt aan de cultuur van Suriname. En in principe moet je ook zeggen, in de Nederlands-Surinaamse cultuur. At the end of the day wonen wij hier. En ik denk dat velen van ons hier ook begraven zullen worden. Dus de grens is niet meer ergens in het Caribisch gebied met wat jij brengt als boodschap en als vertelling, orale traditie, doorgeven aan de volgende generaties. En zo gaan we als mensen paden op in het leven. En je neemt altijd je geschiedenis mee. En je verrijkt de omgeving waar je bent aangekomen met waar je in gezegend bent. Dat is het mooie in dat programma van jou. Je tilt verhalen van het ene continent naar het andere continent. En er is heel veel vraag daarnaar. En het voegt iets toe. Ik heb ooit met je gesproken erover dat je dit echt moet gaan uitgeven. Want wie schrijft, die blijft. Dat weet je wel. We gaan nog die afspraak maken om voor het jaar eindigt. Dat programma waar we vorige week ook zo publiekelijk met elkaar hebben besproken dat wij een, ja, Ayare Dede Tori, Sranan Tori, waar ik met heel veel plezier naartoe wil leven. Gaan we vast doen. Wilgo, bedankt. Ik heb vanavond voor het programma dat ik verzorg een beetje een ingewikkeldheid. Ik zucht een beetje, want ik wil een beroep doen op u luisteraars. U uiteraard groeten, hè? Ik wil u groeten, want dat hoort zo. Ik heb ook thuis geleerd dat je moet groeten. Soms vergeet ik het, maar het zijn mij vergeven. En ik wil een beroep doen op uw geduld vanavond. Wij hebben als samenwerkingsafspraak, Bootsy en ik, namelijk dat ik altijd het programma opstuur. Per app of e-mail. En dat hij dat op de app zo meeneemt in het programma. Om de lijn een beetje te waarborgen. Maar vandaag is er iets niet goed gegaan in die communicatie. Maar ik heb wel wat op papier gekrabbeld voor hem. En ik ben er zeker van dat hij vanuit zijn professionaliteit dit op een hele mooie en goede manier gaat structureren. Want het gaat vanavond, wat mij betreft, ergens over. Het gaat altijd bij mij ergens over. Wat mij namelijk is opgevallen, luisteraars, is dat in Amerika zich op dit moment een interessant soort verschijnsel aan het voltrekken is. Namelijk het gegeven dat Kanye West, die beroemde rapper, zeer in de belangstelling staat vanwege het feit, niet alleen dat hij bijna 3 miljoen volgers heeft en stinkrijk is, maar dat hij zich wil gaan kandideren voor het presidentschap. En dat is voor mij de aanleiding om vanavond met u redelijk uitgebreid. Uiteraard, het aantal uren wat ik heb is al een beperking in wat ik aan u kan vertellen of samen met u kan delen, aan u kan delen, met u kan delen. Dat ik de geschiedenis even op een rijtje ga zetten om een aantal redenen. De ambitie om de president van Amerika te worden is natuurlijk niet niks. Wij hebben onze eerste zwarte president gehad. In de persoon van Obama. Met zijn visie over politiek. Zijn gedachten over hoe mensen met elkaar dienen om te gaan. Zijn toevoeging aan het bewustzijn van zwarte mensen niet alleen. Maar ook ten dienste van zwarte mensen en witte mensen. De manier waarop hij dat heeft gedaan is onmogelijk slim. Maar daarvoor waren ook nog andere mannen die zijn opgevallen. Waar ik denk dat een Kanye West niet het sluitstuk is, maar een heel interessant moment in de geschiedenis van de afgelopen pakweg 60 jaar in Amerika. Je gaat niet naar de periode direct na de afschaffing van de slavernij. Ga proberen te starten met een zeer ambitieus iemand, namelijk Martin Luther King. En wat ik probeer te doen met u vanavond, dat wij samen gaan nadenken, u natuurlijk vanuit een andere plek dan ik, van hoe visie, ideologie, politieke bewustzijn, politieke competentie, samenwerking, positionering vanuit de zwarte gemeenschap, zwarte mannen met namelijk, heeft laten evolueren, ontwikkelen naar een Kanye West. Na Martin Luther King ga ik ook stilstaan bij de rol die een Malcolm X heeft gespeeld. Even interessant. En even vormend. Uiteraard wil ik het daarna hebben over Obama. En het beroep wat ik op u doe, is dat u alsjeblieft het geduld op wil brengen om te luisteren naar de speeches van deze mannen. Een speech zegt zoveel. In de politiek is een van de meest belangrijke instrumenten gedachten die zich vormen in taal. En hoe dat over wordt gebracht naar zo groot mogelijke mensen, massa's. Want dat zijn de mensen, de stemgerechtigden. Het stemvolk, om het maar zo te zeggen. De stemmers. Die zijn heel belangrijk. Dus met jouw taal en ook jouw positie en ook jouw gewicht. En zelf hoe je eruit ziet. Maar vooral hoe je samen kunt werken. En tenslotte of je geld hebt. Bepaalt, zeker in Amerika, maar ook elders in de wereld. Jouw machtspositie in een strijd. Om maatschappelijk niet alleen op te vallen. Maar ook iets te willen betekenen in het land wat je dient. Want ik hoop dat u dat met mij eens bent. Het uitgangspunt van een politieke job is dat jij het land, lees de mensen die er op dat moment zijn, dat je dienstbaar wil zijn. Dienstbaarheid is doorslaggevend voor een politieke engagement. Mensen, kiezers ruiken ook of mensen dienstbaar zijn. En hoewel uiteraard nog Martin Luther King, nog Malcolm X geen politici waren, maar ze hebben een zeer belangrijke rol gespeeld in het politiek-maatschappelijk functioneren van zwarte mensen in hun tijd. De Mars kent u wel, de burgerrechten. Nou, alles wat heeft gemaakt dat daarna Obama kwam en nu Kanye West de ambitie heeft te maken met wat deze mannen hebben betekend. En ik ga proberen te in beeld te brengen voor u hoe ik dat zie. En uiteraard, ik ga ervan uit dat u zelf uw beelden heeft en uw eigen denkvermogen, gelukkig. U bent allemaal slimme mensen. Maar ik merk namelijk dat wat ik dan opmerkwaardig vind en opmerkelijk vind, dat dit niet zo op dit moment eigenlijk nog geen issue genoeg is. Wat die movement vanuit maatschappij, maatschappelijke onderdrukking, nou, tenslotte uiteraard het slavernijverleden, hoe dat zich op dit moment in een soort neo-periode van onderdrukking, zwarte mannen, zwarte mensen, ja, zich toch op een prettige manier, voor mij politiek prettige manier, aan het ontwikkelen zijn. Natuurlijk heb je die afschuwelijke armoede en de nog verschrikkelijke, nog meer verschrikkelijke drive-by shootings, het vervagen van moraal, alle soort nare dingen die je iedere keer aantreft in de nieuwsberichten uit Zwart-Amerika, vind ik dat dit een gegeven is wat de moeite waard is om met elkaar naar te kijken, niet alleen, maar ook inzichtelijk te maken dat ongeacht die onprettige berichten, er een soort lijn zich aan het ontwikkelen is in politieke wording, dat niet te onderschatten is. En dan bedoel ik het buitengewoon positief. In materiële zin, maar ook zo'n Kanye West in immateriële zin. Hij is namelijk republikein. En de movements daarvoor waren allemaal zwarte mensen kiezen graag voor democraten. Vanwege het feit dat linkse bewegingen in het algemeen een beter podium is voor onderdrukte mensen. En ik vind die keuze ook absoluut te verantwoorden. Dus dat verhaal, ik ga van u dus vragen om te luisteren naar wat materiaal van de speeches van deze mannen. Van Martin Luther King, Malcolm X, Obama en tenslotte van Kanye West. En welke rol het geloof daarin speelt. Een heel belangrijke rol. Maar daar kom ik zo op. Omdat wij veel gaan praten, wil ik Bootsie vragen om twee nummers achter elkaar af te draaien. En het eerste nummer is van Marvin Gaye. Die heeft het over Abraham, Martin en John. En het tweede nummer is van wie was het ook alweer? Bootsie. Was het tweede nummer ook alweer? Oh ja, Gracias a la Vida. Die twee nummers. Je mag doen wat je wil daar, jongen. You're the boss. Luisteraars, tot zo.
Violeta Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre. Amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Ja, dames en heren. Wat gaan we vanavond doen? Mijn naam is Hanna Beljot en dit is het programma Aandeelhouderschap. En ik wil vanavond met u proberen te kijken hoe die ontwikkeling is gegaan in de opmaat naar politieke macht vanuit Zwart-Amerika. En ik gaf daarnet aan dat we gemakshalve, want er waren daarvoor natuurlijk allerlei strijders, maar de wereldberoemde mensen als Martin Luther King en Malcolm X en de anderen, daar wil ik graag mee beginnen. U weet, de burgerrechten die zijn beslist vanwege de opstand van de zwarte mensen tegen het onrecht en de onderdrukking. En daar was deze persoon van een Martin Luther King doorslaggevend in. Omringd uiteraard door vele andere, noem ze maar op. Vooral de gospelzangeressen van die tijd. Mahalia Jackson, Harry Belafonte. Natuurlijk de kerk, laat maar dat woord. Maar ook noemen, want dat is heel belangrijk geweest, de community of the church. Die heeft de beweging op gang gebracht. En met die enorme massa en samenwerking hebben ze niet alleen een vuist kunnen maken, maar een hele sprong in de ontwikkeling van gelijke rechten in Amerika. Ik zal niet vervallen in herhaling van waar je niet mocht naar het toilet en noemt u al dat soort gruwelijke, ongelijke behandelingen. Maar Martin Luther King heeft op zijn manier niet alleen een push gegeven, maar een change gebracht. Hij was de eerste die change bracht. En hij deed dat op een manier vanuit peace, uit faith en hoop, helemaal geworteld in het christendom. Die beweging heette ook Emancipation and Proclamation of Peace, Faith, Hope, op de dag van morgen en op freedom. All of God's children, let freedom ring, free at last. Dat kunt u zich herinneren, dat is gewoon geschiedenis, belangrijke geschiedenis voor zwarte mensen in Amerika en wereldwijd. Ik denk dat in de moderne geschiedenis, en zeker in de moderne geschiedenis van het Westen, Martin Luther King van doorslaggevende betekenis is geweest om de ongelijkheid tussen zwart en wit, komend uit de periode van de slavernij en eigenlijk de teloorgang van de tot slaaf gemaakte mensen, om die een beetje te corrigeren. En tenslotte met die beweging van burgerrechten nogal wat heeft recht kunnen zetten. En omdat ik met u vanavond wil kijken, wat is de gedachte geweest? Wat is de droom? Wat heeft deze droom van Martin Luther King betekend? Wat heeft hij gezegd? Hoe heeft hij dat gezegd? Wat is dat charismatische waardoor mensen bereid waren om hem te volgen? Wat is leiderschap? Leiderschap 60 jaar geleden en leiderschap nu. Daar is een verschuiving in gekomen. Ik ben niet iemand die enorm hecht aan leiderschap. Zeker niet in deze moderne tijd. Waar je probeert, ook even bij de politiek blijvend, waar je probeert zo egaal mogelijk in een samenleving samen te werken zonder dat je ieder moment weten, oh, die is de baas, die is de leider. Om maar even bij dit klein landje te blijven. Je hoort niet zo vaak meneer Rutte aangeduid als dat is de leider. In die westerse opvatting van leiderschap is implicieter aan de ambt en aan de functie. Daar heeft natuurlijk komend uit ook een zeer christelijke traditie in Nederland, waar je eigenlijk meer eenvormigheid betracht. Hoewel je weet dat qua gezag, qua positie, qua besluitvorming, dat de leider is, maar dat je niet de hele dag hoeft op te kijken naar die persoon. Dat wil ik er echt bij gezegd hebben. Je ziet op andere continenten, ik weet niet uit voor niks. Want het verhaal moet, de lijn van dat verhaal wat ik vanavond wil vertellen, moet duidelijk blijken en blijven. Maar op andere continenten, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, heb je nog steeds die figuren die leider willen zijn. Politieke leider. Dat heb je ook in veel Afrikaanse landen. Politieke leider, India, politiek, ja, dat is een leider. Daar lijden wij gelukkig in Europa niet zo veel meer aan. Is een, iemand die voorloopt, iemand die besluiten neemt, gezag heeft. Nou, noem maar op. Maar leiderschap, dat is met de hele emancipatie van posities, heeft het een iets andere betekenis. Het is er wel, maar het heeft een iets andere betekenis dan echt die leider waar je in sommige, op sommige continenten nog elke dag aan herinnerd wordt, krijg je de kriebels van. Maar dat is persoonlijk. En teruggaand naar Martin Luther King. Komend uit die verdrukking, zich willen manifesteren als zijnde de persoon die gezonden was om het verschil uit te maken, zal ik nu aan Bootsie vragen om die bekende speech aan u voor te dragen, af te draaien. Want u weet, in ieder geval, Martin Luther King heeft iets messiaans gehad. Dat was de messias van de burgerrechten. Hoe je draait of keert, dat was hij gewoon. Die eer heeft hij dubbel en dwars verdiend. De messias van de burgerrechten. Iemand met een enorme agenda die hij heeft gekregen van waar hij is voortgekomen. En die agenda ook waargemaakt. Ik vraag aan Bootsie om die speech af te draaien. En ik hoop dat u die paar minuten, duurt 9 tot 10 minuten, echt meeluistert. Want u gaat het verschil horen van een Malcolm X. En u gaat het verschil horen van een Obama. En dan gaat u horen hoe een Kanye West met de aspiraties om de politiek in te gaan, een heel ander iemand is in een andere tijd. Maar even de eer aan onze Martin Luther King.
Introduced him beautifully. May I just add that here's one of the great voices in America, Dr. Martin Luther King. Doctor, that we get a chance to see you in New York. Are we covered? Oh, yes, the microphone over there. Do you visit here often?
Oh, I'm in New York almost every other week at least. There's
quietly,
always
though,
something happening in New York, so you can't avoid coming to New York.
You've discovered it's a fun city?
Well, I haven't quite discovered that side of New York. Being a Baptist clergyman, they keep me involved in other areas.
Right. Your home is actually in Atlanta.
Atlanta,
Georgia.
Right.
Have you lived there all your life?
I was born in Atlanta and went to school in Atlanta through college, and then I went to theological seminary and graduate school in the north, in Pennsylvania and in Massachusetts, and then I went back to the south for my first pastorate in Montgomery, Alabama, where I lived for 6 years, and then I returned to Atlanta in 1960, and I've been there ever since.
Do you have a church at this time in Atlanta?
Yes, I am the co-pastor of the Ebenezer Baptist Church in Atlanta, and my father is pastor, so we are working together there as a team.
Both you and your father.
That's right. They put up
two cans. Is there any seniority?
Well, he makes it clear, sometimes consciously and sometimes unconsciously, that he is the pastor,
right,
and I'm the co-pastor.
Mrs. King, of course, lives in Atlanta.
Oh, yes. And she's from Alabama originally, but...
And children?
Yes, we have four children.
What would their ages be, Doctor?
11, 9, 6, and 4. We have two girls and two boys.
Are they in school in Atlanta?
Yes, they're all in school in Atlanta.
I've seen in...
The youngest is in nursery school, but the others are all in the public school system of Atlanta, the other three.
How is Atlanta doing? And the whole state of Georgia?
I think Atlanta is doing pretty well. I would say that Atlanta is probably the most progressive city
in the civil rights movement
in the South.
And his legacy.
Now, that doesn't
this, of course, was his I Have a Dream speech, delivered on the steps of the Lincoln Memorial during the March on Washington for Jobs and Freedom.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
The March on Washington served as a massive push for economic and political justice for African Americans. Held during the year celebrating the 100th anniversary of the Emancipation Proclamation, crowds marched on the National Mall to watch a variety of musical performances and speeches. Dr. King, a Baptist preacher and prominent civil rights leader, was scheduled to speak towards the end of the day, his debut on the national stage. Up until that point, King mostly addressed small crowds at black churches, rallies, or fundraisers. This time, he would be seen by nearly 250,000 people on the ground, as well as millions at home watching on television.
Dames en heren, we zijn even hier aan het zoeken naar de juiste tekst. Ik heb u voorbereid op een miscommunicatie rond het programma, dus Woetsie is er hard mee bezig. De tekst van I Have a Dream, waar hij direct begint met die dream te vertellen. We komen er zo op. Ik weet dat u thuis uiteraard de tekst kent. Maar ik wil graag hebben dat deze tekst gevoegd wordt in de harmonie van de teksten die ik vandaag aan u wil voorleggen, om samen te kijken hoe in die veranderende wereld in Amerika zwarte mensen, ondanks andere negativiteiten, steeds meer hun positie gaan krijgen. En daar zijn deze mannen als Kanye West en een paar anderen op hun manier een behoorlijke bijdrage aan het doen en redelijk doorgestoten tot de machtigen van Amerika vanwege een dood eenvoudig iets, namelijk geld. Ja, hij heeft het volgens mij. Woetsie heeft hem.
Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
Yes. Oh.
It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Yes. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Free at last. Thank God Almighty. We are free at last. Ik krijg altijd de kippenvel als ik deze speech hoor. Het is van doorslaggevende betekenis geweest voor de emancipatie van zwarte mensen in Amerika. En de hoop. Die hoop, faith. Maar ook positieve wat uit deze speech naar voren wordt gebracht. Dat vertrouwen wat uit die speech te halen is. Het vertrouwen hebben. En hij had dat vertrouwen. Want Martin Luther King was omringd door die belangrijke wereld van artiesten, zouden we vandaag zeggen, gospelartiesten. Want veel meer had je er toen op dat moment niet. Zwarte mensen waren niet in de hoge ambten en bestuurlijke posities nog beland. Ze hadden alleen maar het geloof en de faith. En deze Messias en zijn positiviteit en zijn uitstraling en zijn representativiteit zoals hij eruit zag. Zoals hij die taal sprak. Zoals hij zich gedroeg van succes. Want dat is het hem. Succes. En de rol die zo belangrijk was in die tijd vanuit die togetherness van de Mahalia Jackson, noem al die belangrijke mensen, oneindig veel, werd hij geschraagd. Niet gedragen, maar geschraagd. Om het mooier te zeggen. In die prosaïsche en poëtische taal waarin I have a dream wortelschoot niet alleen, maar wereldwijd als een van de belangrijkste sterren in de wereld van speeches. Misschien dé belangrijkste speech ooit. Weet, zwarte mensen, wanneer zij iets doen, als ze de kans hebben gepakt, misschien ook de kans hebben gekregen, dan worden ze flamboyant goed. Of het nou de basketballspelers van wel eer of neem hem. Het is altijd excelleren. En dit is een speech wat heeft geëxceleerd. In die tijd veel beweging heeft gebracht. En uiteraard in die tijd van Ku Klux Klan. Van een enorme, hartverscheurende racisme. Is het een deken geweest. Een warme deken die troost bood. Want troost hebben mensen in die periode absoluut nodig gehad. Want dat leed is niet in taal zomaar om te zetten. En zonder het begrip racisme te noemen, heeft deze speech zoveel warmte, zoveel stimulans, vele harten wereldwijd doen opengaan. En hoop ik en denk ik ook voor mensen van toen een update, een upgrading is geweest om hun leven in positiviteit door te brengen. In tegenstelling tot wat wij straks na de break gaan doen, tegenstelling, een andere stroming moet ik zeggen, van Malcolm X. Want ik heb aan de orde gesteld, die burgerbeweging werd ook gefinancierd door sterren en door ook internationaal mensen die het nut, noodzaak en zinvolheid van de burgerbeweging inzagen. Maar de materie was veel geringer. Er was niet zoveel geld. Er was nog niet zoveel power om die beweging te ondersteunen. En toch heeft dat heel veel indruk gemaakt. En die hoop en die harmonie en de positiviteit. Daarna kreeg ik reacties. De kerk en slappe hap. Jezus gaat het niet voor je doen, Martin Luther King. Ga vechten, pak het zwaard en steek die witte mensen in hun buik of in hun nek of weet ik veel wat. Nee, dit is een op zich staand fenomeen. Natuurlijk mag die kritiek prima hoor. Dat moet kunnen, moet mogen. Dat verschijnsel op dat moment kwam macht. Kwam maatschappelijke beïnvloeding in ethische zin, in maatschappijkritische zin, dat messiaanse wat ik als kleine vrouw in Amsterdam vergeleken met deze grote geest vanavond tot een loflied wil maken. Ik hoop dat u dat een beetje kunt volgen. En na de break gaan wij naar Malcolm X. En ik hoop dat Bootsie, bedankt dat je die speech vond. Gifted.